Vandaag, en dat is misschien wat overmoedig gesteld, ik wilde vandaag afronden. En dat is iets wat altijd een beetje raar klinkt, afronden. Want wat we doen is, we sluiten de week af met het studiegedeelte af. En verder is het gewoon goed om bezig te zijn met zijn woord. Ik ga ervan uit dat je dit bij je hebt. En ik ga er niet vanuit dat je dat uitgebreid bestudeerd hebt. Want ik heb gezien dat in de drukte van deze periode je daar niet aan bent toegekomen. Als je dat blaadje niet hebt gehad, ik ga op reis en ik neem mee. Dan heb ik nog wel wat exemplaartjes liggen. Wat zeg je? Laat ik beginnen met een... Het staat goed op mijn eigen blad, maar in het werkblad heb ik een aardig foutje gemaakt. Je ziet daar bij de eerste opmerking 3 tot en met 4 staan met al die schriftplaatsen. Ik denk als je het echt bestudeerd hebt, en ik neem niemand wat kwalijk, want dat is helemaal zo'n kamp. Maar er staat bij de laatste natuurlijk een krankzinnigheid van 29 tot 21, dat moet zijn van 14 tot 21. Hoe ik daarop gekomen ben, ik denk dat ik al met mijn gedachten ergens anders zat. Maar dat je dus niet denkt van, dat bestaat helemaal niet. Maar dat heb je gelijk in. Hè? Ja, oké. Dus ik wil het even van tevoren goed zetten. En verder zal ik zo in de loop van het met elkaar bezig zijn en lezen, zal ik de vragen beantwoorden. En als je het goed gezien hebt, zie je dat er een aantal zaken zijn waarvan ik eigenlijk denk van, nou, het is goed om daar eens een keertje met elkaar even over te kunnen praten. En dat hoeft niet uitgebreid en diep en lang, maar het is toch goed om daar bepaalde dingen eens te horen van hoe lees je dat wat ik daar zeg of wat daar staat. Maar laten we eerst beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar deze studie mogen beginnen. Het laatste moment van 5, Vader, dat we met uw schrift bezig gaan. En Vader, dank u wel dat u ons wijs wilt maken. Uw wijsheid, Vader, aan ons wil geven. In dat proces dat leven heeft, in het proces, Vader, dat groei betekent. En dat we zicht krijgen, Vader, op u in uw handelen. U in uw handelen met ons. Persoonlijk, in het gezin, in de familie, in de gemeente. Maar tegelijkertijd, Vader, heeft u ons de ogen geopend om te kijken naar datgene wat wereldwijd gebeurt. In het besef, Vader, dat alle zaken die daar zijn, gebruikt worden, ingezet worden om uiteindelijk daar te komen waar u zijn wilt. En dank u wel, Vader, dat we, misschien slaken we die zucht wel eens als we de krant doorlezen, of sluiten en naast ons neerleggen. Wat heerlijk dat we weten mogen dat u uiteindelijk alles zult rechtzetten. Want wat maken we er eigenlijk van als mens, Vader? En dan durven we nog over een heleboel dingen te spreken in een soort arrogantie, alsof wij het allemaal voor elkaar hebben. Vader, dank u wel dat u ons dicht bij u houdt en dicht bij elkaar en leidt in alle zaken. Doet dit ook vanmorgen weer, in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag wat dingen gaan lezen. En een van de dingen die natuurlijk aan de orde moest gaan komen was het jaarthema. En daar heb ik u het werkblad over gegeven. En daar zijn we, als het goed is, mee bezig geweest. En dat heeft te maken met de eerste Korinthebrief. En daar wilde ik zo met je naar gaan kijken. En we lezen dan vanaf 1 Korinthe 3, vanaf gewoon het begin. Dat op ons gemak door. En ik denk dat we zo in de gesprekken met elkaar gehoord hebben, beseft hebben. Wat bijzonder is het eigenlijk dat u van ons houdt. Dat u uw liefde in ons hebt neergelegd. In de gemeente, het lichaam van Christus. In ons als lid daarvan, als mens. En dat u zo bij ons betrokken bent. Dat u uw diepste geheimen met ons deelt. In die brieven van Paulus. En ik denk, en dat las ik en daar heb ik lang over lopen nadenken eigenlijk. En als je dat woord van God open doet, dan denk je bij heel wat dingen, hoe zit het nou precies? En toen schreef iemand die ik aan het bestuderen was, die ik erbij had, een van de boeken die open lag. En soms zag je door de boeken mijn bureau niet meer. Maar het lezen van Gods woord is heel belangrijk, is noodzakelijk. Ik hoorde vanmorgen een opmerking die me eigenlijk niet meer loslaat. Dat is als je een aantal kinderen bij elkaar zet. En het is een kinderkamp, laat ik het dan zo zeggen, want zo noemen wij dat bij ons in de gemeente, dat kinderkamp. Waar zit dan het moment waarop Gods woord opengaat met die kinderen? Waar zit dan het moment dat je de zaken die je zelf hebben aangezet tot, mag delen met de kinderen? En dat is net zoiets van, ik ga op reis en ik neem mee, wat ik gisteren zei, mijn Bijbel. Die gaat mee, die heb ik nodig. Dat wordt niet van me verwacht ook, maar ik kan er niet buiten. En toen schreef die man, dat ging over studie en hoe we daarmee omgingen als gelovigen. En toen zei hij, alleen het lezen, dan kom je een heel eind. Maar eigenlijk heeft elke gelovige leraren nodig. Ik bedoel, mensen om je heen, dat kunnen, je mag het woord leraar gelijk even opzij zetten. Mensen die in de schrift studeren, die bidden en vragen om een geest van onthulling en wijsheid. En die datgene wat ze lezen, bestuderen, wat God aan wijsheid geeft, daarvan zo blij en zo bezig zijn dat ze dat willen delen met anderen. En al groeiend in Gods wijsheid, met degene aan wie je het mag uitdelen, met wie je mag verwonderen, word je bemoedigd door elkaar. En ik heb daar gisteravond een tekstje over zitten schrijven. Want ik denk eigenlijk, viel me dat ineens op, want ik had hier staan, ze worden bemoedigd en getuigen op hun beurt van hetgeen ze hoorden en omarmden. En daarvoor staat dan, verwonderde zich erover. En ik denk, als ik naar u allemaal kijk, naar jullie allemaal kijk, dan verwonder ik me over de manier waarop God werkt. Hij legt in jou en in mij zijn woord neer. Hij geeft zijn geest om dat te verstaan, te horen. En het werkt in ons door. Het werkt in ons uit. Maar het begint natuurlijk met die inwerking van dat wat er staat. En dan denk ik, Vader, wat bijzonder eigenlijk. Als je naar ons kijkt, als al die verschillende mensen met verschillende karakters, verschillende beroepen die God inzet op al die plaatsen in de maatschappij of ingezet heeft. En in al die levens, in jou en in mij, in ons, klinkt steeds datzelfde evangelie van genade. En dan is daar de geest van God die ons geeft en die werkt dat in jou en in mij uit. En dan ontdek je dat zoals God het bij jou doet, doet hij het bij mij ook. Je ontdekt in de ander ook betrokkenheid bij hem, liefde voor hem, besef van eenheid. En het is zo wonderlijk, dat wat God geeft, dat woord, dat schept verbondenheid. Want we voelen ons aan elkaar verbonden. Je zou iedereen dit gunnen, zo met elkaar optrekken, met elkaar praten, met elkaar bezig zijn, maar ook met elkaar de schrift open doen. En dan zie je in ieder mens, in iedere gelovige, de wil om hem te dienen. En dan dat wonderlijke, zoveel verschillende mensen. Die zet hij bij elkaar, die maakt hij één. En zijn woord en zijn geest en alle dingen houden ons één. En ik denk dat ik dat zo bijzonder vind. Net als u lees je waarschijnlijk allerlei bladen. Allerlei tijdschriften, je kijkt misschien naar allerlei programma's, ik noem maar wat. Je hebt allerlei studies open. En ik heb wel studies dat ik het boek opzij leg. Dat ik begonnen ben met enthousiasme en op een gegeven ogenblik het neerleg, dichtleg, sluit. Er is een aandachtgeving van, waarom doe je dicht? Want ik was heel enthousiast, had ik er verteld. Maar ik voelde me op hem steeds maar weer, en dat zal aan mij gelegen hebben, ik zeg het heel duidelijk. Maar ik deed Gods woord open, ik las die studie erbij, ik keek, ik luisterde, ik keek. En ik voelde me berispt. En zo ken ik God niet. Ik ken God als degene die me kent en lief heeft. en die niet constant op me let om me te berispen. God ken ik en mogen wij kennen, want ik wil het naar jullie toe brengen natuurlijk. Hij is uit op groei en op volwassenheid. Hij is er niet op uit om ons klein te houden, maar juist om ons te laten groeien. En ik denk, nou voel ik me weer berispt. En ik weet wat het is, ik ben docent en dat geweest. En allemaal van dat soort zaken, maar als ik de schrift open doe, als ik een studie doe, open dat, over dat woord erbij heb, omdat ik wil leren, dichter bij hem wil komen, meer van hem wil weten, dan wil ik horen van hem, die me lief heeft, die zijn weg gaat, die als een vader me ook opvoedt, daartoe genade inzet. Je kent dat wel, al die beelden die we hebben, hè, gezette genade inzet. Maar hè, ik voel me door de dingen die ik lees, ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik voel me niet berispt. Maar ik voel me geaccepteerd, ik voel me thuis, ik voel me geborgen. En ik denk, hoe komt het nou dat ik denk dat dat ons evangelie van genade, liefde en verzoening is. God is niet van dat zure en dat zurige. God is van het royale, van het ruime, van genade. En dat wat hij me geeft in liefde en genade, dat houdt staande, dat leidt en dat houdt je en dat houdt me op hem gericht. Zomaar wat dingen die me 's nachts te binnen schoten die ik heb genoteerd waarvan ik denk, ja, ik verwonder me zo over hoe is het mogelijk, vader, al die verschillende mensen, en dat is al even zo, en dat u zo met ons omgaat en zo met de mens, bij de mens betrokken bent, en dat u alles daarvoor hebt gegeven, ja inderdaad, tot en met zijn zoon toe. En ik denk dat dat wat is. We roepen niet om het hardst. Studie is om roepen om het hart. En ik denk dat dat het punt is, als je op het hart van iemand uit bent. God is op ons hart uit. En God wil ons bij hem houden en brengen. Brengen en houden moet ik zeggen, dat is een betere volgorde. En dan zing ik met, ik zal geen namen noemen, want dat is een beetje een grapje. Maar er zijn van die Nederlandstalige liedjes waar dan ineens een zin van in je hoofd haakt. En die ik nou bedoel is, een mens weet pas wat hij mist. Als die God niet heeft, als die God niet kent. Als er momenten zijn dat je denkt van, ik sta er alleen voor. En als hij er dan is, dan weet je precies wat je gemist hebt. Er lopen mensen om ons heen met gemis in hun leven. En je zou zo graag dat wat je gehad hebt, gekregen hebt, willen uitdelen. En heel wat mensen, wij zelf, hadden liefde nodig. Ieder mens heeft liefde nodig om zeg maar tevoorschijn te komen. Voor God te gaan staan te zeggen, Vader, want zo wil ik u noemen, want dat bent u van me. En de liefde die wij elkaar mogen geven is liefde waarin je rekening houdt met elkaar. Dat heet met een heel mooi woord weerhoudende liefde. Je houdt jezelf wat terug om een ander de ruimte te geven. Ieder mens mag op zijn tijd en op zijn manier, of op haar manier en op haar tijd, dat worden wat je in aanleg bent. Je kent de ander en je houdt van die ander. Je dringt je niet op en je geeft ruimte. En waarom? Omdat hij ons die ruimte geeft. Dat zijn zo van die dingen die ik tegen je wou zeggen. En dan lees je een lied. En dat gaat dan van een bekende protestantse theoloog, zal ik maar zeggen. Hij is bepaald niet part-time protestant, hij is de hele dag. En hij zegt dan, waar zal uw schat zijn? Daar zal uw hart zijn. Wat zal het waard zijn, al wat gij spaart? Zal het uw wel zijn, of zal het uw hel zijn? Zal het in tel zijn, tot uw behoud? Dat is een preek. Nog een keer. Zal het uw wel zijn, werkt het uit ten goede, of zal het uw hel zijn? Ik denk dat als je veel spullen hebt, dan krijg je een installatie om je te beschermen en dat ze het van je afnemen en al dat soort zaken meer. Zal het u wel zijn, zal het uw hel zijn, zal het in tel zijn tot uw behoud. Is dat wat we doen? Datgene wat ons beseft, ik ben gered en zo mag ik leven. En dan krijg je ook zo'n zinnetje als laat uw bewust zijn. Waar zal uw rust zijn? Wat zal uw troost zijn? Uw hartelust. Laat het geen goud zijn, haven of goed zijn, geen vlees of bloed zijn, dat laat u koud. Nou, dan krijg je hier prachtige zinnen, hè, dat zo zul je wijs zijn. En daardoor heb ik het meegenomen. Beseffen wie hij is, beseffen wie je wijsheid is, waar je hart ligt, waar je schat is. En het is bij hem. Maar misschien zeg ik vind het moeilijk, maar ik wou het toch je even aangeven. In die simpele zinnetjes laat dominee Barnard, Willem Barnard, de dichter, laat dat dan zingen. En ik denk, je zingt dat. En ik ben blij met liederen waar je bij moet nadenken. Die je niet na 3 keer zo uit je hoofd kent dat je al niet meer nadenkt bij het zingen. Maar dan niet dat je erbij pakt en erbij houdt in wat je zegt. We gaan lezen, 1 Korinthe 3. Want anders ben ik morgen nog bezig met overdenken. En u wilde graag voor de studie kwam u toch? Ik zie al kijken van man schiet op. 1 Korinthe 3. Ik ga gewoon rustig aan het werk. En al naar gelang de vragen die er staan en die erbij horen, kom ik dan bij je terecht om me te vragen hoe het zit. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 3, en ik begin gewoon vanaf vers 1 te lezen. En als ik vers 4 gehad heb, dan hebben we dus de eerste metafoor, als ik het zo maar zeggen, de eerste beeldspraak die Paulus gekozen heeft. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Paulus stelt gewoon vragen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Hij komt natuurlijk op allerlei zaken terecht. En wat hier natuurlijk de tegenstelling is, in die eerste 4 versen, het is vleeselijk ten opzichte van geestelijk. En wat ik er niet bij zeg, want dat laat ik fijn hier over, maar hoe werkt dat dan? En zie je hoe Paulus werkt. Er staat broeders bij. Hij spreekt tot broeders. En hij spreekt over dat wat hem zorgen baart, waar hij met huid en haar bij betrokken is en met zijn hele hart, dat is bij de situatie in de gemeente. Want het is zo makkelijk om die eenheid kwijt te raken, niet te houden. Maar het zou zo moeten zijn dat we die eenheid, hij maakt ons één en we bewaren die eenheid, we bewaken die eenheid. En dat zou niet moeten leiden tot allerlei, ik ben belangrijker dan hij, want, of ik ben veel beter dan zij, want. Het gaat om eenheid, ook in die gemeente. En ik denk wel eens aan een menselijk lichaam. Als een mens loopt, dan heb je constant zaken die achtergesteld zijn. Je ene hand is naar voren en je andere naar achter. Je zet een stap, je ene voet is naar voren, de andere naar achter. Maar als je niet loopt, kom je er niet. En dat is best een aardig beeld om dat even te gebruiken. We denken niet altijd hetzelfde. We zijn niet altijd hetzelfde. En van sommige zaken, hoe bouw je dan in je leven? Hoe denk je dat er groei komt in je leven? En dat is gewoon waar Paulus mee bezig is. En hij pakt ze erbij. Broeders, kom eens dichterbij. En hij begint tegen ze te praten. Vleeselijke en geestelijke mensen. Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos? En wat is Paulus? Dienaren. Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt. En wel zoals de Heer dit aan een ieder geschonken heeft. En dan krijg je van die mooie beelden. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Dus het gaat om Paulus? Ja, weet niet, want Paulus heeft geplant, maar Apollos heeft begoten, dat is ook belangrijk. Geen van beiden. Het zijn allebei mannen die wat gedaan hebben. Maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets. Maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. En ik denk dat dat een heel punt is om goed je te realiseren. Het gaat om Paulus spreekt tegen broeders. En wat wil die broeders geven? Dat is de vraag die er ook staat. Welk voedsel wil die geven? En natuurlijk heb je daar gewoon gezet vast voedsel. Voedsel wat leidt tot groei. Voedsel wat leidt tot een gelovige die weet hoe het werkt. Het gaat niet om elkaar in de gaten houden. Het gaat niet om allerlei wedstrijdjes. En waar het om gaat is, waar is de liefde bij ons? Waar is de liefde bij mij? Dus dat soort zaken. En ik denk dat dat goed is. Wie is dan, of wat is dan Paulus? Of wat is dan, hij zegt nog ineens, wie is Apollos? Wie is Paulus? Nee, wat is dan Apollos? Wat is dan Paulus? En dan zegt hij, geen bijzonderheden. Gewoon dienaren. Door Christus gekozen kanalen. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Door God gekozen kanalen. En wat doet zo'n dienaar die door God wordt uitgekozen? Die dient. Die wacht op Gods aanwijzingen. En die staat klaar om een ander te dienen. En waar komen ze mee? Met het evangelie. En ik denk dat dat belangrijk is. Gewoon mogen weten hoe het zit. En dan zie je dat Paulus dan praat over, en dat is dan wat bij 5 tot 8 hoort, hè, in vers 5 tot 8, dat gaat om planten en begieten. Dat heeft hij hier gezegd. Het gaat om planten en om begieten. De een plant, de ander begiet. Maar ten volle en ten diepste is dat het werk van God, dat je groei moet van hem komen. En dan zie je dat het dan gaat om een tuinier. Planten en begieten. En wat een tuinier heel goed weet, we hebben een aantal jaar geleden ook wel eens dat voorbeeld genoemd. De volkstuiner die zet zijn zaadjes in de grond. En die zet vervolgens een stoel klaar en gaat kijken hoe het groeit. Want hij kan doen en laten wat hij wil, maar de groei, dat heeft hij niet in de hand. Hij kan water geven, hij kan zorgen dat alles kant en klaar is om het goed, het zaad erin te leggen. Maar hij is afhankelijk. En dat bedoel ik dan met uitleggen, God gebruikt het werk van de tuinier die niet onafhankelijk is. Kun je dat uitleggen? Is dat duidelijk? Of zeg je, dat snap ik erg? God gebruikt het werk van de tuinier die niet onafhankelijk is. Ik snap wel waarom het lastig is. Want ik had het ook recht kunnen zeggen. God gebruikt het werk van de tuinier die afhankelijk is. Die tuinier is namelijk afhankelijk van God, van de wasdom die God geeft, van regen, van zon en al die zaken meer. En soms is het lastig als je via een omweggetje moet denken. Maar het is het machtig God gebruikt, dat werkt natuurlijk. Er wordt geplant, er wordt begoten, maar de wasdom zit ten volle en ten diepste bij God. En dat vind ik zo mooi, ook in de gemeente. Paulus is een instrument. Apollos is een instrument. En in de hand van Christus, en ze zijn beide instrument, zoals wij dat mogen zijn, op de plek waar God ons inzet, als dienaren in de hand van Christus. En dan kan het niet zijn, hoor liever X, of ik hoor liever Y, of ik heb liever Z. Want al die broeders die dan ineens in het perk worden gezet als 1, 2 of 3 of kan mij schelen, het gaat helemaal niet om die broeders. Want elke broeder die spreekt, daar zit in, die bid tot God om wijsheid en om leiding. En elke broeder die spreekt, die verwacht het van hem. En samen ben je dienend bezig. De een legt dit accent, de ander legt dat accent. En zo mag je samen groeien in al datgene wat God geeft. Het gaat om het dienen. Eigenlijk ten volle. Het gaat om dienen. En ik denk dat we dat zouden moeten onthouden. Zouden mogen onthouden. En het gaat daarbij heel duidelijk. Hij geeft groei. En ik denk dat het belangrijk is. Moet je kijken hoe noemt hij dan die Paulus en Apollos? Wat staat er? Mooi woord trouwens. Wat zijn ze in vers 9? Dienaren. Medearbeiders. Ook zo een. Dienaren. Medearbeiders. Ze werken samen met. En ik denk dat dat toch best een belangrijk punt is. Gods medewerkers. En als je Gods medewerker bent, dan sta je samen in dat dienstbetoon. En ik denk dat het best goed is om dat je te realiseren. En dan moet je kijken hoe die dat hebben, want Gods medearbeiders zijn we. En dan wordt er heel mooi gezegd, Gods akker, Gods bouwwerk zijn we. En ik denk dat hele belangrijke zaken zijn. Gods bouwwerk, Gods akker zijn we. En ik denk dat het goed is om dat zo eens te weten. En dan gaan we verder met de volgende verse. Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe die daarop bouwt, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt, met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Hoe zit het met vuur? Heb je dat nog nagelezen? Schrik je daarvan als je dat leest? In sommige kringen is dat gewoon eng. Maar wat is vuur? Waar dient vuur hiervoor? Waarvoor kiest Paulus die beeldspraak? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar is dat hier zo ook? Het vuur zal doen blijken wat? Wat de waarde is van wat je gedaan hebt? Gods geest openbaart dat. Gaan we verder even. Laten we een stap verder zetten. Ja. Wat wil dat vuur dan? Er staat, je bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro. En wat doet vuur dan? Dat loutert, wordt gezegd. Kijken wat er overblijft. En wat, je zou kunnen zeggen, dat vuur dat wordt door God ingezet ter beoordeling. Waarvan dan? Wat je gebouwd hebt. Dus dat vuur, dat wordt ingezet, zeg maar dat vuur wat hier wordt genoemd, dat is ter beoordeling van het gebouwde. En wat moet je dan niet, welke fout moet je dan niet maken? Waar is dat vuur niet voor bedoeld? Wat zeg je? Voor redding. Je bent gered. God zet dat vuur niet in naar een mens toe, wat wel eens wordt gezegd, want dan krijg je de zenuwen van. Maar wat God doet is, wat heb je nou gedaan? Hoe heb je nou gebouwd? Het is dus ter beoordeling van het gebouwde, want die bouwer zelf is door genade heen gered. En dat is een heel duidelijk punt. Het gaat om de kwaliteit van het dienstbetoon. En dat is wat God hier beoordeelt. En is dat nou, ja, we hebben hier een bouwer in ons midden, maar Jerk, waarom werkt dat zo? Waarom is het nou belangrijk dat het werk wat je gedaan hebt beoordeeld wordt? God zet dat in, die beoordeelt wat we gedaan hebben. Maar waarom is het belangrijk dat God dat doet? Nou, je geeft eerst antwoord op de eerste vraag. Goed, ik stel altijd drie vragen tegelijk, dat klopt. Ja. Oké, dat is duidelijk. Maar als ik dat nou over... Paulus kiest een beeldspraak. Hoe zit het dan als je... En bouwwerk is het logisch. Je laat een huis bouwen. Want zo simpel moet je denken. Je laat een huis bouwen. Je bent de opdrachtgever. Dus de eentje met een grote O, opdrachtgever. Dat wordt gebouwd. En dan accepteer je toch niet alles. Als er fouten zijn gemaakt, wil je die toch hersteld hebben, lijkt mij. Hè, als de douche niet is aangesloten, je staat te douchen en ondertussen loopt je kamer vol. Dat is lastig, denk ik. Met andere woorden, dat huis wordt opgeleverd, dat wordt gecontroleerd. En wat is de bedoeling? Dat er een perfect gebouw uitkomt, een goed gebouw uitkomt om in te wonen, om in te leven. En als je dat nou overbrengt naar, dienst, naar ons dienstbetoon, hoe zit dat dan? Dat is... Perfecte gemeente. Betekent dus dat we heel veel dingen moeten, dat we toch weer in de wet raken?
Nee, het wordt uiteindelijk verkeerd en dan komt Christus die vult het aan.
Dan komt Christus die vult het aan, oké. Okay. Nee, ik zit even na, kom maar.
Christus kan alleen.
Ik snap wat je bedoelt.
Voor je eigen eer. Dus voor hem.
Nou, dat is wat ik bedoelde met de kwaliteit van dienstbetoon. Er wordt beoordeeld hoe heb je gediend. En je wil graag kwijt wat niet tot zijn eer was, toch? En dat is een beetje het lijntje erachter. He, er kan van alles insluipen. Is dat lastig, geloof ik, hierboven? Ik denk dat het een heel bekend punt is. Waartoe heb je het gedaan? Is datgene, je constante gebed, daar kan je nog fouten maken, dat doe ik niet. Maar het constante gebed is, je wilt toch tot zijn eer zijn? En ik denk dat dat een heel bezunt is. Waartoe doe je zaken? Doe je de zaken exact zo als er niemand bij is, als dat een hele gemeente toekijkt? Maar een voorbeeld. En ik vind het magnifieke ervan, dat vader datgene wat ik doe, en dat bid ik, en ik heb daar wel eens een dispuut bijna over gehad met een broeder die zei, dat is niet goed dat je dat zegt in een gebed. Maar je zegt een hoop, je doet een hoop. Je hebt je voorbereid ergens voor, of je doet het met alle talent die God je gegeven heeft. Maar waarom doe je het? En waartoe doe je het? Dat is niet om te imponeren. En dat zegt Paulus heel goed van zichzelf. Je kwam helemaal niet met veel redenaarstalent en imponerend. Ik kwam met het woord van God, met de wijsheid en de kracht van God. En ik denk dat soms je van het podium stapt of van een bijbelstudie naar huis rijdt of dat je iets gedaan hebt. Hè, en dat anderen zeiden van nou, dat was goed zeg, hey, daar hebben we van genoten vanavond. Of dat was fijn, dat was opbouwend. Maar dat je naar huis rijdt en dat je knokt met vader zo van, was het tot uw eer? Kon u dit gebruiken? Want het moet niet tot eer van mij zijn of voor populariteit zijn. Maar was dit dienstbetoon in uw handen bruikbaar? En dan geef je iets uit handen, je schrijft iets of je doet iets. En dan is het in uw handen bruikbaar, ook dat naar elkaar toe. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat het heel goed is om daar eens goed met elkaar of voor zelf over na te denken. Ben ik in uw hand dat instrument dat u kunt gebruiken? En als het niet tot eer van uw vader, dan wil ik het helemaal niet. En dat is iets wat God je ook leert, ook geeft in de loop van de tijd. Van wat is het fundament aan waar het om draait? Wat is nou het punt waar het om draait? Dat is het tot eer van hem? En als er verkeerde motieven zijn, wat ieder net noemde, of gemakzucht. Hè, ik word helemaal nerveus van een opmerking die iemand maakt. Het komt toch wel goed. En betekent dan dat ik dan mijn armen over elkaar ga staan doen. En dat kan je ook goed bedoelen. Ik bedoel het niet kritisch, maar gewoon, het komt toch wel goed. Of het zal wel Gods bedoeling zijn. Terwijl ik dan soms denk, ja maar, als. En ik bedoel dat niet terug te kijken, maar gewoon, ik weet dat niets me kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En juist omdat ik dat weet, wil ik die kwaliteit leveren. Wil ik tot eer van hem zijn in alle zaken. En het gaat niet om belangrijke mensen. Maar gaat om, kan u datgene wat gezegd is, dat gesprek dat ik gehad heb, dat, hè, ik bedoel het nou naar u, niet over mij hoor, of dat wat ik gehoord heb, is, kan ik dat uitwerken, vader, tot eer van u. En dan ben je net zoals die tuinier afhankelijk van groei, van hem. Hè, en het moet niet zo zijn, het komt toch wel goed. Dat is een stukje gemakzucht waar ik eng van word. Maar God test me en dat vind ik goed. Alles wat hij niet kan gebruiken, wegwezen. Vader, neem het alsjeblieft van me weg. Ik heb niks met hout en met hooi en met stro. En door alles heen, heel duidelijk het besef. Ik moet niks. Ik hoef niks om dingen te verdienen. Ik weet het. En ik hoef geen goede werken te verrichten om ze te krijgen. Om iets te krijgen van God. Maar mag het zo zijn, vader, dat ik de dingen in mijn leven ga doen die u wilt, hebt klaargelegd voor me. Die werken die u hebt klaargelegd van tevoren. En ik hoef het niet te verdienen, maar dat wat ik doe, is omdat ik tot uw eer wil zijn. Ik verdien er niks mee. Ik wil u de lof, de eer en de dank brengen. En ik denk dat toch de dingen zijn waar we over nadenken. He, want soms denk je uit een studie te horen van, moet ik nou zoveel? Terwijl God zegt, nee, ik wil het in je wekken. Ik wil het in je laten groeien. En dan komt het eruit als vrucht. Vrucht kun je niet dwingen. En wat je in het Jodendom ziet, die houden zich angstvallig aan een heleboel dingen. En ik las op een gegeven moment in zo'n hele zware groepering in Jeruzalem, die komt uit Hongarije, die heeft de gewoonte als ze na elke hap die ze genomen hebben het bestek neer te leggen. Weer gaat die lepel of vork naar elke keer. Want als ik dan een fout maak daar en daar en ik ben het vergeten, dan is het toch vergeven. Dan ben je dus keihard bezig om het te verdienen. En zo werkt het bij God niet. Het gaat om wat dragen we uit, wat zijn we met elkaar. De een bouwt op het fundament Christus hout met hout. En de ander bouwt op het fundament Christus met goud. En ik denk dat dat bijzondere dingen zijn. En we gaan eerst maar even koffie drinken. Ik denk dat ik toch even nog al die beeldspraak, al die metaforen even op een rij zet. Want het hele stuk lezen, dan dat heb je als het goed is al gedaan. Hè? Dus in de verse 1 tot en met 4 had je waarschijnlijk gezegd vleeselijke en geestelijke mensen. Dan in 5 tot en met 8 ging het om planten en begieten. En dan het gedeelte waar we dan nu zo'n beetje zijn, hè, en waar we over gepraat hebben, dat is wat is het fundament en wat heb je erop gebouwd? Dus het fundament en wat erop gebouwd wordt. En dan zie je dat als je gaat kijken naar punt 4, waar gaat het om in die verse 18 tot en met 23, waar ons jaarthema uitkomt. Dat gaat om wereldse wijsheid ten opzichte van Gods wijsheid. Of zou je moeten zeggen, het gaat om Gods wijsheid ten opzichte van dwaasheid. Ik ben nog even dat eerste blaadje even aan het langslopen, omdat sommigen nerveus worden dat ik niet alles gedaan heb. Dus dan wil ik het nog even aanreiken. Dus het gaat gewoon om de dingen die er dan staan. Het is Gods wijsheid ten opzichte van dwaasheid, dat soort zaken. En zo zie je dat Paulus heel duidelijk telkens de zaken stelt. En in hoofdstuk 4, want daar kom ik niet aan toe. Maar dat kunt u als u zegt van, hé, ik ben toch wel erg erop gespitst. Dan zou ik zeggen, want misschien heeft u het ook al door, dat we hebben in de vakantie het leesrooster gemaakt over de eerste Korinthebrief, de eerste 4 hoofdstukken. En een heleboel van de dingen die ik aanduidend zeg, die kunt u zo terugvinden. In hoofdstuk 4 gaat het dan in de verse 1 tot en met 7 om dienaren en beheerders. Dat beeld kiest hij, dienaren en beheerders. En dan, de volgende zal wat lastig zijn geweest. Dan gaat het over koningen. En dan hoe Paulus zijn zichzelf en zijn medearbeiders noemt uitvaagsel. En dat is toch heel aardig om daar eens goed over na te denken. Koningen ten opzichte van uitvaagsel. En dan moet je dat natuurlijk in die context van wat gaat Paulus niet om, geen enkel moment om hem. Het gaat hem om die grote God van hem. Daar gaat het hem om. Koningen en uitvaagsel enzovoort. En dan die laatste, en dat is dus vers 14 tot en met 21. Het beeld dat hij daar kiest, heeft dus heel duidelijk te maken met vaders en kinderen. Dat waren even de dingen, want anders zegt iemand, ja, maar dan heb je het niet gedaan. Dus dan heb ik het hierbij even aangegeven. Je hebt altijd mensen die gewoon graag het precies even erbij willen hebben, dus ik wil het helemaal niet erg. Ik geef dat gewoon met plezier aan. Even kijken, we hebben een aantal dingen toch tussendoor al goed gedaan en gehad. En ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken over de dingen. Heel mooi vind ik dan, ik lees dus verder in het derde hoofdstuk, want daar ben ik wel mee bezig, maar ik kom niet meer aan 4 toe. Waar dan Paulus de vraag stelt, weet gij niet, dus 1 Korinthe 3 vers 16 en 17 ga ik lezen, weet gij niet. Hij zegt dus eigenlijk, je weet dat het zo is. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat Gods geest in u woont. Dus hij vergelijkt de Korintiërs met Gods tempel. En dan zie je ook, wat woont er in die tempel? Gods geest. En ik vind dan het mooie dat als je dat leest, dat en Gods geest in u woont, zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods, dat zijt gij, is heilig. Wie zorgt er nou voor, als ik het zo mag zeggen, dat hij ons als heiligen ziet, dat hij ons heiligen noemt? En ik vind dat heel bijzonder. En dat is natuurlijk het punt wat je ziet in de geschiedenis. In de kerkgeschiedenis en al die zaken. Je hebt dus mensen die als heiligen proberen het uit zichzelf te bewerken. En je hebt mensen die beseffen, Hij ziet mij aan in Christus Jezus. Ik ben door hem apart gezet. Hè? Dus het is niet iets uit onszelf, dat heilige. Maar het is dat wat hij geven wil. Dat hij in ons wonen wil. En dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Dat hij in ons wonen wil. En dan zijn we Gods tempel. En ik denk dat het best goed is. Want laten we eens kijken hoe dat dan, hou je vinger hier even bij. Wat die zegt dan in 2 Korinthe 5 vers 18... Ik begin even wat eerder te lezen voor het grote verband in vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen en dit alles is uit God. En dan krijg je dat machtige. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Dus sinds de verzoening, mag ik het zo zeggen, woont hij in gelovigen. En ik denk dat het hele mooie zaken zijn dat God met zijn geest in ons woont. Ik denk dat dat hele bijzondere zaken zijn. Wonderlijk Vader, u wilt in ons wonen. U kiest ons daar enzovoort. Al die dingen waarin God zich, waaruit zijn betrokkenheid en zijn liefde bij jou en bij mij blijkt. En dan wil ik graag dan in 1 Korinthe 3 naar het laatste gedeelte gaan kijken. Dat is dan vers 19. Of vers 18 tot en met 23, waarin dan ons vers 19 zit. En zo worden we langzaam maar zeker, gaan we naar het einde van de studie. En ik zou zo nog een week van 5 dagen met u kunnen draaien, waarin we net zo goed met zaken kunnen bezig zijn. Wat zegt Paulus dan in 1 Korinthe 3? En hij doet dat dan vanaf vers 18. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid voor God, want er staat geschreven, die de wijze vangt in hun sluwheid, en elders, de Heere weet dat de overleggingen der wijze vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen. Alles is immers het uwe, het zei Paulus. Het zij Apollos of Kefas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe, doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Ik denk dat wat er staat, hè? Laat niemand zichzelf misleiden. Hou je niet voor iets wat je niet bent. En dan indien iemand onder u meent wijs te zijn, hij wordt dwaas om wijs te worden. Wat moet je daar nou mee? Wat kun je daar nou mee? En ik denk dat het zoiets kan zijn als God staat niet achter degene die zichzelf heel erg belangrijk maakt. Dan zou je kunnen afvragen, Vader, achter wie staat u dan wel? En God staat wel achter Jezus Christus, die zichzelf verloochende en tot niets werd aan het kruis. En ik denk dat de grondfout in de christenheid, dan is de grondfout in Korinthe, is dat namen van mensen met stip genoteerd stonden. Op een soort tophit of zo. Met stip op 1. En men identificeerde zich dan met zo'n stip op 1. Maar het gaat helemaal niet om populariteit, om die stip of 1. Maar het gaat om het kruis van Christus. Dat is de plek waar alle namen te gronde gaan. En waar Gods naam als enige overblijft. En dat klinkt dan heel erg afbrekend en neerbuigend en noem het allemaal maar op. Maar het gaat niet om wat wij allemaal hebben. Ik zei gemmelijk in het C1 weekend, toen hadden we het over mijn studie mocht gaan over de opstanding en alles wat ermee te maken had. En dat op een gegeven ogenblik heb je een bepaalde opleiding. Heb je gestudeerd of maakt niet uit wat. Maar uiteindelijk ontdek je. Als datgene wat wij hebben mogen leren. Hè, als dat niet door hem in zijn kader wordt geplaatst en kan worden ingezet. Hè, in de dingen die nodig zijn. Waar ben je dan mee bezig? In de zin van met alle kennis die ik had. En dat is maar een heel klein beetje hoor. En met alle dingen die ik had moeten leren. Vanuit psychologie en om al die zaken. Van pedagogie, didactiek, theologie. Heel de logie die ik had moeten doen. Uiteindelijk ontdekte ik toen ik 28 was. Dat ik bang was maar voor één ding. Dat was voor dood. Daar kon ik niet mee overweg. En notabene, dan zit je in de, en ik bedoel dat niet denigrerend naar het instituut toe, maar dan zit je dus in de gemeente, laat ik het woord kerk niet noemen, dan zit je in de gemeente, en dan gaat het over Jezus die de opstanding is, en wat kon ik ermee? En op een bepaald moment wilde God dat aan me laten zien. En dan ontdek je ineens, vader, al die dingen die ik wist, mag het op de plek komen waar het moet zijn. Als je het niet kunt gebruiken, wegwezen. En mag datgene wat u zegt centraal staan. Dat is wat ik moet weten. Dat is wat ik wil weten. Het gaat om uw wijsheid. En dat is het punt wat u en ik ontdekt hebben. Echte wijsheid. Waar vind je dat? Dat vindt een mens die bij God terechtkomt. En dan krijg je van die punten als je... Ik heb het al eerder tegen u gezegd. Wijsheid is niet... Oh, dit zijn de zaken van God en die voeg ik toe aan mijn eigen wijsheid die ik al heb. Het is een gegeven moment dat opzij. En Gods wijsheid in je leven. En dan komt, omdat dat centraal staat in je leven, komt de rest op zijn plek. Het is bijna kinderlijk vertrouwen hebben in wat God zegt. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid voor God. En God geeft die mensen talenten en die geeft die mensen wijsheid. En ik ben zeer onder de indruk van een heleboel dingen van mensen. Tuurlijk. Maar als ik zie wie hij is en hoe hij zaken plant. Ik kreeg een van de filmpjes toegestuurd. En daar kan je op alle manieren naar kijken, maar het ging over sardines. Eén keer per jaar is er een moment... Dat sardines. Ja, moet dat. Hoe gaat dat? Ja, ze zitten in blikjes met olie. Maar die bedoel ik niet, ik wil die echte. Dat is een school van miljoenen sardines, zal ik maar zeggen. Die gaan dan trekken naar een gebied waar ze gaan wonen, enzovoort, enzovoort. En dan gaan die school sardines gaat op weg. En dan denk ik: hoe weten die dolfijnen dat nou? Maar die dolfijnen weten dat en liggen te wachten. Zo van, nou komt het. Eten. En dan zie je die prachtige, ik weet niet of je dat eens gezien hebt. Die grote Jan van Genten. Ontzettende grote zeevogels. Nou ja, die zie je met smaak de lucht uitvallen. Vol tanken de eerste 10 meter. Daarna zegt het zich nog een keer dieper. Naar de volgende 10 meter, dan zelfs 20 meter komen. En ze eten. En dan gebeuren andere dingen, maar hebben we daar niet over. Maar hoe is het nou mogelijk? Die sardines gaan trekken. Dolfijnen zijn er om te eten. Dan van Genten vliegen aan om zich... De walvissen komen er ook nog aan. Maar het gaat niet om wat je allemaal bij voorstelt. Maar hoe kan dat nou? Hoe weten die dieren nu dat die trek gaat komen? En ze richten zich daarop. Ik denk dat is toch wonderlijk dat God dat zo ook in dieren heeft gelegd. Instinct of hoe je het wil noemen. Maar dat daar zit een stuk iets in waar ik helemaal stil dan van word. Dat bedenk je als mens niet. Dat is gewoon datgene wat God schept. Wat hij geschapen heeft. En er zijn zoveel dingen in die schepping. Waarvan je denkt, dit overtuigt me zo. Feiten genoeg. Zou ik bijna zeggen met de titel van het boek wat ik gelezen heb. Om me van de schepping te overtuigen. En ik denk dat dat een machtig punt is. Die wijsheid die we met elkaar waar we deze week over gehoord hebben. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. He, de dwaasheid van mensen, het is de wijsheid van die wereld die tot dwaasheid is. Wat we nodig hebben als mens is dat waardoor we op de plek komen waar God ons nodig heeft. Gods wijsheid en wereldse wijsheid krijg je niet bij elkaar in één potje, als ik het zo mag zeggen. Het is Gods wijsheid en dan komt al die andere zaken komen op hun plek. En ik denk dat heel belangrijk. Hij wordt dwaas om wijs te worden. Ik denk dat je dat wel begrepen hebt. Verstaan hebt. Want begrepen klinkt zo schoolmeesterachtig. Verstaan hebt. Gewoon het feit dat, niet mijn wijsheid, maar datgene wat u me te geven hebt. En ik denk dat het goed is. Want ik hoop dat je na afloop van de studie naar huis gaat. En meer bent gaan begrijpen van de waarde van dat jaarthema dat God ons gegeven heeft. Dat je meer bent gaan verstaan van dat betekent het voor mij. En ik denk dat dat de zaken zijn die zo belangrijk zijn. Dat je mag weten wat het voor jou is. En dan zegt Paulus nadat hij dat gezegd heeft, daarom niemand beroeme zich op mensen. Dat was de fout van de Korintiërs. Dat is de fout die je ziet in de christenheid. He, ze scharen zich onder de namen van grote dienaren van God. Maar wat is nou het middelpunt? Wie staat in de gemeente centraal? Dat is toch niet een heel belangrijk mens met een enorme spraakwaterval, een enorme fluide bouche of noem het maar op. Een enorme. Maar centraal in de gemeente staat natuurlijk Christus. En ik denk dat dat het punt is. En wie zijn dan de dienaren? Dat zijn degene. En dat vind ik zo mooi dat Paulus dat zegt. Efeze 4 vers 11. Die dienaren die er zijn, die zijn u van Gods wegen gegeven. En dan zegt Paulus, waarom geef ik, of dan laat Paulus zien waarom God dienaren geeft. Dat is om de heiligen te dienen. Dat is tot opbouw. Dat is, het moet uitkomen bij hem. En dan heb je gesproken, dan heb je een studie gegeven, heb je een gesprek gehad. En dan vind ik het zo wonderlijk dat die zaken uitwerken. Dat was mijn verwondering die ik net uitsprak. Dat zaken uitwerken in een ieder van ons, in het tempo dat hij met ons gekozen heeft, op de weg die hij met ons gaat. Doordat we gericht staan op hem. Het enige die het middelpunt kan zijn, is Christus. En dan is de gemeente van hem. En dan zeg je met Paulus, alles is uit hem en door hem en tot hem. En je moet niet zo op een mens gericht zijn, dat je groepjes gaat kiezen van ik ben van die en ik ben van die. Dat zie je zomaar gebeuren. En dan moet je niet zeggen, oh die ander, nee. Laat het ons niet gebeuren. Vader, dat we. Want hoe groter Paulus is, en ik ben van Paulus, des te belangrijker ben jij. Maar mensen moeten niet in het middelpunt. Mensen horen niet tegen elkaar te worden uitgespeeld. Mensen horen niet in een soort competitie terecht te komen met de man die God geeft in het midden. He, vergelijken, constant vergelijken. Het gaat om, waar gaat het om? Het zijn dienaren van Gods wegen u gegeven. En mensen mogen worden ingezet door God. En ik denk dat het belangrijk is. Die wereld die God ons geeft, die is ten dienste van de mens. En heeft u ook niet regelmatig dat u zich schaamt voor wat die mens met die wereld doet? Soms hoort uit de mond van kleine mannetjes dat die heel scherp observeren. En dat is natuurlijk als je zo jong bent, maar dat je het ziet dat die wereld te lijden heeft. Schade leidt door die mens. Het is heel wonderlijk. Datgene wat we hier, en dat bedoelde ik met die opmerking gisteren, want ik kreeg een opmerking over. Dat bedoelde ik met die opmerking over de rijkdom waarmee God ons voorziet in het materiële. Ik denk, dat is fijn, daar mag je hem voor dankbaar zijn. Maar tegelijkertijd denk ik, we zijn hier zo aan het potten en oppotten en aan het verzamelen. En we slepen met dieren over de wereld. We slepen met mensen over de wereld. We slepen met goederen over de wereld. Is in al dat gesleep, in al dat gedoe, is dat zo dat we daarmee omgaan tot eer van Hem? Ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. Ik denk, wat zijn we aan het doen als mens? Dan is er een grote wereldmacht, die laat dan in Brazilië een stuk, weet niet hoeveel voetbalvelden, rooien van dat oerwoud, wat ze dan de longen van de wereld noemen, enzovoort. Want er moet soja worden verbouwd. Dat zal best goed zijn. Die soja wordt vervolgens daar weggehaald. En die wordt teruggebracht naar dat grote land. Dat die wereldmacht. Maar soja groeit, heb ik gelezen, in die gebieden. Met zoveel gebruik van gif. Dat het land dat achterblijft is volkomen verplaagd. En ik denk, leven we nou zo dat we rekening houden met elkaar? En ik bedoel dat niet, het zal wel Gods bedoeling zijn. Nee hoor. Ja, ik weet wat dat Gods bedoeling is. Maar waar is dan onze verantwoordelijkheid voor elkaar? We zijn zo aan het slopen in bepaalde gebieden als mensen. Dat als je naar een indianendorp gaat in de Amazone. En je komt 2 kilometer buiten het dorp, is er geen papegaai en geen prooi voor je indiaan meer te vinden. En dan moet hij van liefdadigheid gaan leven. Ik denk, hoe zitten wij als mensen in elkaar? We vissen op plaatsen, allemaal menselijke wijsheid. We vissen op plaatsen waar de plaatselijke vissers hun eten moeten halen voor hun gezin. Gaan wij met fabrieksschepen even als een stofzuiger door die zee heen en lagen een lege zee achter. Maar als je elkaar zou kennen en herkennen. Als de wijsheid van God je zou aansturen, zou je geven om die ander niet die ander geven. Nee, zorgen dat hij als mens zijn plekje mag vinden. En ik weet dat God dat nodig heeft om straks te laten zien in dat gesprek. Van wat heb je gedaan met datgene wat ik je gegeven heb? Hoe heb je geleefd? En ik denk dat het zo het punt ook is, hè, dat we met elkaar zo hier mogen zijn en ons met elkaar mogen verdiepen in wat God zegt. En dan staat er, op wie is nou Christus gericht? En dan zegt de tekst zo, maar Christus is van God. Hij wil alleen maar van God afhankelijk zijn. En van wie willen wij ten volle afhankelijk zijn? Daar hebben Filippenzen 2 voor nodig, om te zien hoe Christus gericht was. En dan is het gebed, wilt u mij diezelfde gerichtheid geven? God zet ons in de ruimte van zijn genade om hem te dienen. En ik verbind me niet aan machtige namen. Ik verbind me niet aan een grote organisatie. Ik wil vrij staan om door hem gebruikt te worden. Om ter beschikking van hem te staan. En dat vind ik dan zo mooi in vers 23. Hè? En Christus is van God. Hè? Door gij zijt van Christus. En Christus is van God. Het zegt, door gij zijt van Christus. Je bent van hem. En daar zou je als gemeente mee moeten rekenen. Daar vind je je eenheid. Je bent van Christus. En eerlijk gezegd, in de week die we zo met elkaar hebben hier, in de gesprekken enzovoort, dan ontdek je dat. In ieder mens, in haar of zijn eigenheid, leeft dat ik ben van Christus. En om hem, het centrale punt in de gemeente, om hem draait het. Dan zou je bijna zeggen, ik zeg het niet, maar ik zou bijna zeggen, dan is verdeeldheid in de gemeente steeds een symptoom van niet werkelijk geconcentreerd zijn of gecentreerd zijn om Christus. Want we zijn het alleen van hem. En dat is het punt. De dingen die ik zeg en de dingen die ik doe, Vader, blijkt daaruit dat ik van u ben. Want dat is wijs. En ik denk dat dat goed is. En dan staat er, en Christus is van God. Hij wilde alleen maar gericht zijn op Christus. Hij wilde niet onafhankelijk zijn en zijn zaakjes zelf regelen en onder controle hebben. Ik denk wel eens, ik kom mensen tegen, dat vind ik boeiend, die hebben zoveel tijd nodig om hun zaakjes te controleren. Dat heet dan met een moderne term control freaks. Alles moet onder controle worden gehouden. Prachtig hoor. Maar je wordt er doodmoe van. En dan ga je dat ook leren van, nou ja, dan zit je in de auto en dan heb ik maar een halve blik nodig om te weten Is dit gebeurd, is dat gebeurd, is dus gebeurd, is zo gebeurd. Nu we weggaan en het huis leeg hebben. Moet er sleutel op, moet dit, is dat gebeurd. En aan de andere kant weet je geemelijk. Gebeurt, klaar. Dan kan je het afsluiten. En ten diepste besef ik, wat is nou al die... Ik neem niemand wat kwalijk, want ik ken mezelf ook. Maar wat is nou ten diepste aan de orde? De werkelijke controle. De enige controle ten diepste ligt bij hem. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan krijg je al die zaken die we mogen weten. En waarvan we uit moeten kijken dat het geen gewoonte bij ons wordt. Maar je weet het. Nou, laten we Filippenzen 2 als laatste erbij nemen. En dan ga ik toch een klein stukje daar lezen. Filippenzen 2 vers 5. Ik heb het al gelezen, geloof ik, hè? Ja, nou zal ik het dicht doen dan? Dat mag hoor, als je zegt nee, dan stop ik onmiddellijk niet. Maar goed, Filippenzen 2 vanaf vers 5. En dan staat er, laat die gezindheid, heb je die instelling, laat die gezindheid bij je zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het gode zijn, het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, zich leeg gegeven heeft. Weet je nog dat mooie beeld, dat hij kwam leeg hier naartoe en hij moest daarna zich door studie, door lezen, weer eigen maken, de zaken van wijsheid, zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden, heeft hij zelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Maar zo'n vers 7, hij heeft zichzelf ontledigd, hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, hij is aan, enzovoort. Dat soort zaken, hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Ik denk dat dat een punt is om goed te weten. We zijn allemaal zo graag belangrijk. Ik ben net zo, we zijn graag zo belangrijk. Maar ten volle en ten diepste gaat het om hem. En door wat hij wilde doen, zette God zijn plan door. En dat vind ik zo mooi. In alle dingen die we om ons heen zien, waar gaat het nou naartoe? Dat is gewoon wat Paulus zegt in diezelfde brief in het 15e hoofdstuk. Er komt een moment dat God zal zijn door dat wat Christus aan gedaan heeft, dat hij zal zijn alles in allen. En dan krijg je het moment dat hij is tot die dag, tot dat moment dat hij het overdraagt aan Vader, is die van God, staat hem ten dienste. En als dat moment is, zal die in God zijn. Christus zal zich aan zijn God en Vader onderordenen, onderschikken, onderwerpen, noem het maar. Maar onderordenen geeft het aan. Hij stelt zich onder zijn God en Vader. En uiteindelijk staat iedereen daar. En zal God zijn alles in allen. Dat is een punt om je goed te realiseren. In alles geldt, Christus is van God. En gij zijt van Christus, wij zijn van Christus. En die grote richting die God is ingegaan, daar komt hij ook uiteindelijk bij terecht. Daar uiteindelijk bij dat doel. En als je zo naar mensen gaat kijken, dan denk ik, ja, wil ik als gelovige in mijn leven afhankelijk zijn van hem? Wil ik in mijn leven, op de plek waar hij me inzet, dienend zijn? En ben je net zo dienend, dat is toch een punt. Iemand nam dat even op toen dat zei. Doe je precies hetzelfde als je alleen bent? In je taak, in je dienstbetoon? Of ben je anders als er meer bij zijn? Of doe je het alleen maar als anderen erbij zijn? Ik denk dat toch... Je bent van hem. En je doet de dingen voor hem. En niet om wat anderen daarvan vinden. En ik denk dat dat de machtige dingen zijn van wat is nou wijs. Dat is beseffen wie hij is. En wat is wijs? Beseffen dat je bij hem moet zijn. En dan denk ik, alles wat je hebt. Alles wat jij en ik hebben. Je bent met lege handen bij God gekomen. Je hebt het besef. Hij moet het doen. Doet u het dan door mij heen, vader? Dat zijn van die machtige dingen. En ik denk, wat is verstandig als je het van hem verwacht en bij hem zoekt. En dat je beseft, datgene wat ik mag doen. Door wie wordt dat dan gezien? De hele kosmos, lees je dan in 1 Korinthe 4, kijkt toe bij dat wat God maakt van mensen zoals jij en ik. Hoe die ons inzet en op de plek brengt waar die ons nodig heeft. Hoe dat evangelie uitwerkt. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Dat we mogen staan op de plek waar God ons neerzet. En mensen, dat valt me op. Mensen die je groet omdat ze aan de overkant wonen. Of naast je wonen of noem maar op. Buren heet dat dan. Waar je misschien amper mee praat. Of die zijn nieuw daar komen wonen. Die ken je nog niet zo lang. Dat die een gegeven moment je aanspreken op een moment. En dan erover beginnen dat je... Ja, gelooft, hè? En dan ben ik een heel beetje blij. In de zin van... dat er iets zichtbaar is geworden van datgene wat in ons leven van belang is. Wat in ons leven in tel is. En dan denk ik, wat machtig dat we die... dat God in ons al jaren bezig is door studie... maar ook door de dingen die we doen... door het feit dat we voor datgene wat we mogen weten en begrijpen, dat we ervoor mogen danken. He, als je uit bepaalde tradities komt, dan is een woord als berispen is zo ingeslepen. He, dat merk je met meer dingen. Bepaalde woorden zijn er vanuit de groep waar je vandaan kwam, of van de gemeenschap waar je vandaan kwam, zijn zo ingeslepen. Dan is het goed om te horen telkens weer dat hoe kijkt God nou naar jou. Daarom heb ik op een bepaald moment gekozen in een situatie om niet te zeggen God wordt alles in allen. Maar om te zeggen God is een cirkel waar niemand buiten valt. Die iedereen omsluit. En dan is het heerlijk, want dan zeg je iets een beetje aanduidend. En dan komt iemand daarna bij je. Bedoel je dat God met alle mensen? Ja, dat bedoel ik. Meen je dat? Ja, dat meen ik. Waarom meen je dat dan? Omdat er staat. Paulus zegt dat in 1 Korinthe 15 vers 28. En dat zeg ik dan niet zo snel bij, maar omdat Gods woord dat zegt. En als iemand dan nog doorpraat, dan ga ik ook verder. Maar dat soort dingen, het is zo machtig om samen te geloven. Wat is werkelijk intel? Waar hou je mee bezig? En ik denk dat het goud is. Om dat zo met elkaar te mogen bekijken. En ik denk dat we hebben vanmiddag een vrije middag, geloof ik, hè? Nou, we hebben hiernaast een hele mooie plek. Om in de zon, dat ik er vanmorgen niet ben gaan zitten, is omdat het zonnetje er nog niet scheen. En ik als koukleum kan er niet tegen. En u vindt het ook niet lekker. Maar als u zegt van, hé, vanmiddag, er is gebeld voor de koffie en voor de thee. En ik heb nog wat dingen die ik even zo met je wil bepraten. Of die we met elkaar in een klein groepsverband kunnen bepraten. Dan zou ik zeggen, dan zijn we daar. En dan kom je om 3:30 even langs. Dan we zeggen, gaan we met elkaar even langs bij hem. In de dingen die we willen zeggen. In de dingen die we willen doen. En dat is gewoon, denk ik, hartstikke goed om dat te doen. Het is zo belangrijk wat hij zegt. Het is zo wezenlijk. En telkens weer ontdek ik. Wat is dat nou? Dat u ons uit al die mensen overal vandaan hebt geroepen. Bij ons nekvel hebt gepakt en hebt gezegd, ik heb je hier nodig, hier zet ik je in. En ik ontdekte omdat ik iemand hielp, ergens mee, laat ik maar vaag blijven. En ik met mensen uit kerken en andere gemeenschappen te maken kreeg. Dat ik in gesprek moest komen en wat vragen moest stellen, ik moest interviews maken ergens voor. Dat ik ontdekte bij al die gelovigen uit diverse kerkgemeenschappen in Rotterdam. Dat daar... allemaal, dat waren allemaal dienende mensen. En God zette ze in. Op die plek. En ik ontdekte niet alleen dat ze net zoals wij tot eer van hem willen zijn en willen dienen. Maar dat ze ook één ding heel belangrijk vonden. Waarom hoor je bij deze groep? Waarom kom je in dat kerkgebouw? Waarom kom je daar? dat is omdat geloven begint bij God en God plaatst je te midden van gelovigen, van een gemeenschap. En daar mag je dan met elkaar van hem zijn. En ik denk dat het heel bijzonder is dat je zegt dan tegen een jong stel dat gaat trouwen: jullie gaan nu samen verder. Ik zeg het niet goed. Jullie gaan nu met z'n drieën verder. Het is jij, het is de ander en het is God. En zo mag je het ook overbrengen naar ons toe. Wij gaan met elkaar verder. Dat ben jij en die ander en we doen dat samen met God. En we verwachten het in alles van hem. Ik ging eigenlijk naar huis, alle drie die keren dat ik dat interview gehouden had, op weg naar huis, en toen dacht ik telkens weer: precies. Ze wisten een heleboel dingen die wij mogen weten, maar ze willen dienen en van God zijn op de plek waar hij ze neerzet. Ik denk bijzonder om te weten dat God dwars door alle muren heen gaat. En voor bij anderen ook dat wekt in hun hart. En daar misschien een heel ander groeitempo, op een hele andere weg, maar uiteindelijk met hen onderweg is. Ik denk die wijsheid van God gaat veel verder. Wij kunnen het niet bedenken. Maar God werkt dat uit. En ik hoop dat die wijsheid ons verwonderd heeft. En dat we er iets van begrepen hebben. En dat de studie misschien de aanzet is om ermee verder te gaan. Want wijsheid van mensen is dwaasheid voor God. Hij disqualificeert ons dus niet daarmee. Maar kom maar. Ik wil het je geven. En dan zie je dat de zaken die je wist in goddelijk perspectief komen te staan. Dat de dingen die je dacht nodig te hebben, niet dat belang hadden. Maar dat je de dingen van hem mag weten. En dan zie je dat in elkaar en dan praat je er met elkaar over. En dan krijg je maar één ding, dat je naar je hut toe loopt. En dat je denkt: Vader, dank u wel dat u met een ieder van ons uw weg gaat. Want u bent wijs. Amen. Zal ik danken voor de... Vader, dank u wel voor die 5 keer dat we met elkaar hier hebben gezeten. We zijn bezig geweest. Wilt u het verder in ons nalezen, in ons bidden, in de gesprekken die we hebben. En in de verdere lezen wat we doen, Vader, in predicaties en studies, het in ons leven uitwerken. We willen maar 1 ding, Vader, van u zijn. En door u ingezet worden. Op de plek waar u ons nodig hebt. Tot lof en eer van u. In Jezus' naam. Amen.